U luistert naar de podcast Dialoog over recht en herstel na seksueel geweld. In deze podcast gaan we op zoek naar verbinding en spreken wij met professionals, slachtoffers en omstanders. Recht en herstel is een serie van Petra Brouwer, coach, en Nicolien Groeneveld, slachtofferadvocaat. Vandaag spreek ik met Gerland, griffier bij het gerechtshof Leeuwarden. Gerland, je kan jezelf denk ik het beste even voorstellen.
Mijn naam is Gerland van Essen. Ik heb rechten gestudeerd in Groningen. Daarna heb ik een tijdje nog ander werk gedaan en vervolgens bij het hof terechtgekomen. Daar ben ik nu zo'n 4 jaar griffier. Dat werk bestaat kort gezegd uit het voorbereiden van zaken. Het meetypen op zitting en vervolgens het schrijven van conceptarresten.
Oké, dus dat doe je inmiddels nu 4 jaar?
Ja. 4 jaar.
Oké, dus eigenlijk kort na je studie ben je daar gestart.
Klopt inderdaad.
Ja, en vanwaar, want je hebt een juridische opleiding gedaan, strafrecht. En vanwaar die interesse?
Ik ben eigenlijk op de middelbare school al begonnen met het lezen van misdaadboeken. En ik hield altijd al van puzzelen, maatschappelijke dingen. En zodoende ben ik rechten gaan studeren. En strafrecht vond ik altijd het meest interessant. Omdat het gaat echt om iets. Het gaat om de vrijheid van burgers. En vrijheid is uiteindelijk toch het grootste goed wat iemand kan hebben.
Ja, dus echt uit persoonlijke overwegingen, zeg maar. Maar niet met de intentie om verdachten bij te staan. Of is dat een gewetensvraag?
Ik moet zeggen, toen ik begon met studeren, toen wilde ik wel advocaat worden. Uiteindelijk ben ik nu bij het hof terechtgekomen. Daar heb ik het ook heel goed naar mijn zin.
Ja, en dan ook specifiek afdeling strafrecht.
Ja, wel specifiek afdeling strafrecht.
Ja, dat is niet zo dat je alle afdelingen, zeg maar, maandag op die en dinsdag op die. Nee, je wordt echt gespecialiseerd.
Klopt, ja.
Oké. En wat zijn dan jouw belangrijkste taken als griffier op zo'n afdeling?
Wat ik net zei, hè, het voorbereiden van zaken. We kijken naar de zaken die binnenkomen. Dan maken we daar een soort scan van dingen die van belang zijn in hoger beroep. Dan vervolgens komt de zitting, dat typen we mee. En daarna ga je raadkameren met de raadsheren. Om te kijken wat de afdoening wordt van die zaak.
Oké.
Dan vervolgens ben je als griffier verantwoordelijk voor het schrijven van het concept.
Ja.
Als je die af hebt, gaat die naar de jongste raadsheer. Daarna naar de oudste raadsheer. En als laatste naar de voorzitter. En met jongste en oudste is het niet zo dat diegene ook jonger of ouder zijn. Het gaat om anciëniteit.
Ja.
Dus dat wil zeggen, degene die... Die als laatste is binnengekomen, die is dan vaak de jongste raadsheer.
Degene
die er het langste werkt, die is ouder.
Ja, precies. En je hebt het over een concept. En dan bedoel jij concept arrest?
Ja, inderdaad. Bij het hof heten spreken we niet van vonnissen, maar arresten.
Ja, oké. En je noemde ook even, het gaat om hoge beroepszaken of beroepszaken. Hoe noemen jullie dat?
Ja, hoge beroepszaken.
Hoge beroepszaken.
Ja. Dus het OM of de verdachte die gaat in hoger beroep. En ook komt de zaak bij het hof, bij ons.
Ja, precies. Dus het is standaard al 1 keer eigenlijk inhoudelijk behandeld geweest, hè, bij de rechtbank. En vervolgens bij het gerechtshof, gaan daar opnieuw naar die zaak kijken in eigenlijk een nieuw oordeel.
Ja. Ja, en wij zijn de laatste feitelijke instantie.
Ja.
En na ons kunnen het verdachten of het OM nog naar de Hoge Raad, maar die zal niet meer naar de feiten kijken.
Ja.
Die kijkt alleen naar of het recht op de juiste manier is toegepast en de juiste voorschriften zijn toegepast.
Ja, precies. De hoge beroepszaken bij jullie opnieuw inhoudelijk worden die bekeken. En nou, misschien komen we daar straks nog even op. Hoe zo'n arrest dan, dus een nieuw vonnis noem ik het maar even, dan tot stand komt. Maar kan jij uitleggen hoe moeten we dat zien? Het komt bij jullie ergens ineens op het bureau. En dan, wat gaat er dan als eerste gebeuren met zo'n zaak?
Ja, die zaak die wordt eerst, is er een aparte afdeling bij het Hof die kijkt naar of alle stukken binnen zijn. Bijvoorbeeld, soms moet er nog een procesverbal van de zitting uit eerste aanleg worden uitgewerkt. Nou ja, dan moet dat worden afgewacht voordat er echt iets met die zaak kan gebeuren. Dan vervolgens wordt er gekeken bij een aparte afdeling weer van ons Hof. Wat is de geschatte duur van de zaak? Hè? Waar zal het vermoedelijk over gaan in hoger beroep? Dan gaat, wat daar dan uitkomt, dat gaat dan vervolgens weer naar het OM.
Ja.
En uiteindelijk plant het OM de zaken op zitting.
Bij jullie?
Ja, bij ons.
Oké, okay. Zij gaan met jullie dan in overleg? Of hebben ze gewoon echt de agenda bloot en kunnen ze maar aanvinken?
Nee, ja, zij doen een voorstel.
Ja.
Van wat een verwachte zitting zal zijn qua raken en qua tijd. Je hebt bij ons vaste tijden, een ochtenddeel en een middagdeel.
Ja.
Dat bestaat uit zoveel uur. En daarbinnen worden dan de zaken gepland. En je probeert natuurlijk om niet de hele dag vol drukzaken te hebben. Je wil een beetje variatie en ook rekening houden met, komt een verdachte of slachtoffer uit, moet die van ver komen, dan plan je dat soort zaken wat eerder op de middag.
Ja, precies.
Noem maar even.
En niet vroeg op de ochtend. Nee. Ja, nee, oké. Okay. En wat je zei van variatie, niet eens specifiek soort zaak gedurende de hele dag, is dat ook om te voorkomen dat daar toch onbewust misschien een vergelijking dan in gaat?
Ja, zeker.
Ja? Oké, dus daar zeggen goed over nagedacht dan.
Klopt.
Wat dat betreft.
Ja. Maar deze stroom is trouwens naast de stroom die volgens de wet voorrang heeft. Dus zaken met jeugdigen, preventieven, die hebben sowieso voorrang.
Oh.
En die gaan niet via dat circuit, noem ik het dan maar even, worden die gepland.
Oké, dus dat gaat anders.
Ja, het gaat anders. Ja, ja.
Dus dit is echt de, nou ja, noemen we dan de reguliere zaken? Of?
Ja.
Ja, ja. Oké, okay, en zoals zedenzaken of gerelateerde seksueel geweld, welke richting gaat dat?
Het OM OM en het Hof maken prioriteringslijsten.
Ja.
Dus zaken die voorrang hebben. En zo uit mijn hoofd, zedenzaken en high impact crime. Ook partnermishandeling.
Oké, okay, ja.
En ook op die lijst.
Ja, precies. En dat willen ze dan zo snel mogelijk eigenlijk ingepland hebben.
Ja, in principe zou je willen first in, first out. Dus een zaak die als eerste binnenkomt, werk je ook als eerste uit. In de praktijk werkt dat soms toch anders.
Ja, ja, maar dat komt dan omdat er dus specifieke genres zijn, om het maar even zo te noemen, die eigenlijk eerder wel moeten. Zoals jeugdigen wat je zei.
En je hebt natuurlijk ook zaken met veel media-aandacht. Die genieten ook weer voorrang.
Oké, ja, ja. En dan zie je toch wel, dat is een vervelende vraag misschien, maar dat zaken best nog wel lang duren. Ook als je dat leest, zaken in de media, en die niet specifiek bij jullie hof spelen, maar dat het best dan nog wel een tijd duurt. Maar is dat dan de fase van het onderzoek? Of is het dat toch een planningsfase waar het zo lang duurt?
Dat kan allerlei oorzaken hebben waarom zo'n zaak langer duurt. Die oorzaken liggen soms ook buiten het hof gelegen. Soms dan zijn er gewoon onderzoekswensen of is een partij een keer verhinderd. En ja, dan wordt die zaak uitgesteld.
Ja. Ja.
En dan lijkt het alsof het allemaal heel lang heeft geduurd, maar dat wil niet zeggen dat wij daar als hof altijd wat aan kunnen doen.
Nee, precies. Nee, oké.
Okay. Zonder daarmee een steek onder water te willen geven aan de advocatuur of het OM, hoor. Maar dat is wel gewoon wat we constateren.
Ja, natuurlijk. Alle agendas moeten matchen. Hè? Dat weet ik zelf ook als slachtofferadvocaat. Hè? Word ik ook gevraagd om inderdaad daardoor te geven. En dan moet je natuurlijk maar net alle partijen samen, hè? De advocaat-generaal dan, hè? Van het OM, de raadsheren, de griffier en de slachtofferadvocaat, raadsvrouw, raadsman, ja, hetzelfde moment kunnen, hè?
Klopt.
En cliënten zelf natuurlijk misschien verhinderd door bijvoorbeeld medische gelegenheden. Ja, dat snap ik. Dat is er is een aparte afdeling die eigenlijk kijkt of alle stukken compleet zijn. Op het moment dat dat zo is, dan gaat het naar jou of?
Zodra de zaken op zitting zijn gepland, dan krijg ik op den duur het dossier. Want dan krijg ik alle dossiers van die zitting. En die krijg ik dan vanuit onze administratie. Tegenwoordig is het zo dat 90% van de zaken is digitaal. Dus die kunnen wij via onze digitale werkomgeving inzien.
Ja.
En dan is de werkafspraak dat wij een week voorafgaand aan de zitting onze voorbereidingsformulieren af hebben.
Ja.
Dan geven we de raadsheer een seintje van, hey, die zaken zijn voorbereid, die kunnen jullie bekijken. En in zo'n voorbereiding probeer je te kijken naar wat het juridische knelpunt is van zo'n zaak. Kunnen allerlei dingen zijn.
Een juridische knelpunt als de zin, in de zin van, en waarom hoger beroep is ingesteld?
Ja, soms heb je dat er een appelschriftuur is, de grieven. Mm-hmm. Grieven tegen het vonnis. En soms is het alleen maar gericht tegen de straf.
Oh ja.
Dan kun je wat daar meer focussen in hoger beroep. Want in hoger beroep heb je het voortbouwend appel. Dus niet alles wat bij de rechtbank wordt behandeld, wordt in hoger beroep ook behandeld. Het gaat er dus om wat de partijen aan de orde willen brengen.
Ja, precies. Wat een reden is voor je hoger beroep.
Reden is
eigenlijk het onderwerp. Hè? Ja.
Precies. Ja. Ja.
Oké. Okay. En dan, maar dan, dus die, pas op het moment dat dus een zaak op zitting al staat, komt het eigenlijk dan in eerste instantie bij de griffiers.
Ja.
En dan vanuit jullie gaat het dus naar de raadsheren.
Klopt.
Oké, okay. Ja. En dan, als dat...
Heb je dus dan op de duurde zitting.
Ja,
dan,
maar dan zit, hoeveel tijd zit daar tussen?
Bij ons is het de regel dat wij een week van tevoren,
ja?
Wij de voorbereidingsformulieren moeten we af hebben.
Oké. Okay.
En dan hebben de raadsheren nog een week om naar het dossier en die voorbereiding te kijken.
Aha, dus dat is vrij kort op elkaar dan?
Jawel,
ja.
Klopt.
Ja, dus dat was hurry up, open werken.
Ja. En soms wel, ja.
Ja. Okay.
En dan heb je dan de zitting en in principe doe je binnen 14 dagen uitspraak.
Ja.
En dat betekent dus dan dat je na de zitting ga je met elkaar raadkameren.
Ja.
Dus kijken tot wat voor afdoening kom je met de zaak.
En met elkaar bedoel je griffier en de raadsheren?
Ja, met de drie raadsheren ga je zitten. Na afloop van de zitting, als het onderzoek is gesloten. En het leuke is dan dat je als griffier als eerste het woord krijgt.
Ja.
Mag je zeggen wat je van de zaak vindt. Dus kan het feit worden bewezen, zo ja of nee.
Ja.
En dan vervolgens, wat voor straf is dan passend?
Daar laten jullie je dan ook over uit, op griffier zijn. Ja. En hoe komt dat dat jullie het eerste woord krijgen? Is dat omdat jullie al helemaal in die voorbereidingsfase als eerste eigenlijk zitten dan? Of...
Ja, ik weet eigenlijk niet anders dan dat een ongeschreven regel is.
Ja, oké, okay, ongeschreven regel.
Ja.
Ja, dat is een fatsoensnorm. Zullen we het zo noemen? En is dat altijd zo? Want soms dan heb je een zitting in de middag voornamelijk. Maar dat kan natuurlijk ook in de ochtend gebeuren. Dan is er geen tijd voor de raadkamer. Dan ga je direct door naar de volgende, want het liep uit en... Of we zijn pas om 5:00, 5:30 klaar. En dan gaan jullie nog raadkamer.
Ja, ja, in principe wel, ja. Ja.
Oké. Okay.
Het gebeurt wel eens dat die drie raadsheren die in die avond verhinderd zijn. En dat je dan afspreekt, dan gaan volgende ochtend om 9:00 gaan we dan raadkameren.
Ja.
Maar de ervaring leert ook wel dat als je direct na de zitting zit het nog goed in je geheugen of de volgende morgen...
Ja, precies. Dus dat betekent dat je eigenlijk voor jullie, binnen kamers, binnen zo'n gerechtshof, vrij snel dan de grote lijnen van het arrest op papier hebben eigenlijk. Moet ik dat zo zien?
Ja, er wordt wel gezegd wat erin moet komen te staan.
Ja.
En dan vervolgens moet je daar als griffier mee aan de slag. En dan schrijf je het concept. En,
ja.
En dan moeten wij dus de concept arresten. Dus wat dus eigenlijk een soort vonnis is. In hoger beroep, die moeten wij binnen een week af hebben. En dan zodat de drie raadsheren er nog naar kunnen kijken.
Ja, ja. En gebeurt het wel eens dat dat dan nog weer gewijzigd wordt?
Ja, zeker.
Oké, okay. En
ja.
Wat kan bijvoorbeeld een reden zijn?
Ja, wat kan een reden zijn? Het kan zowel inhoudelijk als textueel.
Oké, okay. Dus ook wel dat je met de raadkamer denkt, we gaan de A-weg inslaan en uiteindelijk wordt het toch de B-weg? Of dat...
Dat niet zozeer, maar bijvoorbeeld wel qua volgorde van argumentatie.
Ja, precies. Echt in de motivering.
Ja, echt in de motivering.
Ja.
Ja.
En als je nou een zitting zou beschrijven, hè? Want er zijn altijd, gelukkig, veel mensen die hebben nog nooit een zitting meegemaakt. Ik vertel ze vanuit het perspectief als slachtofferadvocaat, hè, hoe dat eruit ziet. Hoe zou jij het vertellen, hoe een zitting eruit ziet?
Ja, In eerste instantie wordt gekeken naar of de juiste verdachte die op papier staat ook degene is die tegenover ons zit. Dus dan wordt er gekeken naar de personalia, noemen wij dat. En dan vervolgens wordt de cautie gegeven als de verdachte wordt verschenen. Dus wordt gezegd van je bent niet tot antwoorden verplicht. Hm. En dan gaat de advocaat-generaal, de officier van justitie in hoger beroep, gaat vertellen waar de zaak over gaat. Doet hij vaak heel kort. Ja. Eigenlijk een stukje waarin hij de tenlastelegging soms kort samenvat.
Ja.
Dus wat wordt de verdachte verweten? Daarna ga je spreken over de reden van het hoger beroep. Er wordt vaak gevraagd van, waar moeten we het over hebben in een hoger beroep? Dan vervolgens...
En naar wie wordt dat gevraagd?
Het is zo, als de verdachte hoger beroep heeft ingesteld, dan wordt hem of haar dat gevraagd.
Ja.
En het OM, als die in hoger beroep gaat, dan
wordt
aan OM gevraagd.
Ja, helder.
En dan daarna begint de ondervraging. Dus,
van de...
Hij was steeds verdachte. Ja,
was steeds verdachte, ja. Omdat hij in hoger beroep is gegaan.
En je zit natuurlijk met onschuldpresumptie. Hè? Dus je bent net zo lang onschuldig totdat het tegendeel is bewezen.
Ja, maar dan zou een leek zeggen van het tegendeel is bewezen bij de rechtbank of door de rechtbank.
Maar
werkt het in de juridische terminologie dan weer niet.
Nee, dat klopt. Nee, ja. In hoger beroep begin je dus weer eigenlijk... Ja. Met een nieuwe ronde.
Ja. Wanneer mag je nou juridisch spreken van een daad? Of eigenlijk pas als een vonnis.
Pas als een vonnis op arrest is gewezen. Ja,
ja. En dan ook onherroepelijk.
Het wordt natuurlijk wel wat makkelijker als verdachte het feit bekend wat hem wordt verweten. Dan zou je al misschien dat kunnen zeggen. Maar
ja.
Juridisch cijfer, inderdaad, na vonnis of arrest.
Ja, en nou heb je wel uit de optiek van slachtoffers. Hè? Dat dan het slachtoffer spreekt van dader. Hè? Want die is ervan overtuigd dat hij of zij het gedaan heeft natuurlijk. Was erbij. Maar en die noemt dat ook wel eens bij een zitting bij het gerechtshof. Is dat kwalijk?
Kwalijk, dat weet ik niet. Maar het leeft wel op gespannen voet met de onschuldpresumptie. Want stel je hebt een ontkennende verdachte. Dan is dat wel een beetje... Dat wrijft wel.
Ja.
Dat je dan is het dus helemaal niet duidelijk of de verdachte wel degene is die het vermeende handelen heeft veroorzaakt.
Ja, precies.
Terwijl het slachtoffer daar wel in zijn of haar spreekrecht zich over uitspreekt.
Ja, maar is dat dan verstandig om niet te doen? Want ik kan me ook voorstellen, veel mensen weten dat natuurlijk niet, die exacte terminologie. Ja, en moeten ze dat weten? Wordt dat van ze verwacht of...
Ik zou niet zeggen dat je dat van een slachtoffer per definitie moet verwachten. Als diegene wordt bijgestaan door een advocaat of door iemand van slachtofferhulp, dan zou het misschien handig zijn als diegene daarop zou worden gewezen. Van, let op, dit is de juridische procedure, maar
ja.
Ik zou niet dat verwachten van een slachtoffer.
En als we kijken naar seksueel geweld, specifiek dat soort zaken, dat is natuurlijk heel breed. Hè? Dat hoeft niet echt specifiek huiselijk geweld of zedenzaken, maar een mix van allerlei mogelijkheden tegenwoordig. Hè? Belaging, stalking zie je regelmatig voorbij komen. Merken jullie als gerechtshof ook een stijging van een bepaald soort zaak?
Wat je wel ziet is dat er de afgelopen jaren wel een trend zichtbaar is dat het slachtoffer steeds meer recht heeft gekregen via het strafproces. En anderzijds zie je ook dat er steeds meer zaken zich in de digitale wereld afspelen. Bijvoorbeeld grooming, waarbij mannen zich als iemand anders voordoen die veel jonger is, om dan contact te hebben met een jonger persoon.
Ja.
Wraakporno is tegenwoordig iets wat speelt onder jongeren.
Ja, dus echt de moderne technologie die ingezet wordt om dit soort misdrijven te plegen eigenlijk.
Klopt.
Ja, je noemt dat er steeds meer ruimte is en aandacht voor slachtoffers, hè, binnen zo'n setting van zo'n zitting, zeg maar. Wat is daar in grote lijn de ontwikkeling van wat jullie hebben gezien? Wat jullie als hof, zeg maar, merken?
Met de wet uitbreiding strafslachtofferrechten. Die heeft natuurlijk wel de nodige dingen veranderd. En dat dus bij het spreekrecht het slachtoffer in principe over alles wat mag zeggen.
Ja, ja. En merken jullie dat ook dat daar dan dus veel meer gebruik van gemaakt wordt? Of?
Nou, ik zie bij de zaken die ik doe, zie ik niet dat het slachtoffer in alle zaken verschijnt. Ik zou zeggen dat dat 50-50 is.
Okay.
Vaak zie je ook wel dat dan een gemachtigde van slachtofferhulp of alleen de advocaat van het slachtoffer aanwezig is.
Ja, oké. Maar je ziet dus ook nog best wel dan vaak zaken waarin er überhaupt geen slachtoffer zich meldt of aanwezig is?
Dat kan ook, ja.
En ook geen gemachtigde?
Nee, klopt. Of ja, soms heb je ook heb je wel een slachtoffer die dan niet verschijnt en ook geen vordering benadeelde partij.
Nee, precies. En met zo'n vordering benadeelde partij, hè, voor immateriële of materiële schadevergoeding, dat kan natuurlijk ingebracht worden. Althans, als dat al ingebracht is in de rechtbankprocedure eerst aanleggen.
Klopt inderdaad.
Zie je dat vaak dat nog weer in gewijzigde vorm dan bij jullie terechtkomt? Ik heb zelf het idee dat het vaak gehandhaafd wordt, zeg maar.
Ja, dat klopt. Wat je zegt klopt. Je kunt niet, als je een eerste aanleg je niet hebt gevoegd, kun je niet in hoger beroep je alsnog voegen.
Nee.
Om schadevergoeding te krijgen. En je mag de vordering ook niet verhogen.
Nee, precies. Dus eigenlijk zoals het is ingediend, hè, zo blijft het dan. En is dat meestal wel de tendens wat je dan ziet? Of zijn er ook wel slachtoffers die zeggen, nou, nu trek ik het in, want dit wordt me te veel. Hè, vanuit een belasting misschien, weer zo'n zitting, weer zo'n spanning op uitspraak wachten.
Dat horen wij vaak niet, maar ja, dat idee heb ik wel.
Okay.
Dat ze om die reden afzien kan aanwezig zijn. Ik heb wel ook wel eens een keer zoiets meegemaakt, hoor, dat we een mailtje kregen van slachtoffer van nee, het is voor mij te belastend.
Ja, ja.
We hebben wel de mogelijkheid om de zitting via een aparte slachtofferkamer bij te wonen met een videoverbinding. Dus dan zijn ze wel bij het hof.
Ja.
Dan zitten ze in een andere kamer en kunnen ze wel hun woord.
Dan kunnen ze ook spreken.
Ja, kunnen ze ook spreken.
Okay.
Ja.
En de zitting, zeg maar, volgen.
Ja.
Zonder de directe confrontatie.
Klopt.
Hè, met...
Zonder dat je in dezelfde ruimte zit met de verdachte.
Ja, precies. Ja. Je noemde net slachtofferrechten, de rechten van slachtoffers. Hè. Zijn er andere initiatieven of programma's of ideeën die binnen het hof spelen als het gaat om dit soort strafzaken?
Sinds 2024 hebben we bij het hof een mediation bureau.
Mediation bureau, zeg je? Mediation is eigenlijk op vrijwillige basis een gesprek dan tussen verdachte en slachtoffer. Hè, kan op beide initiatief gedaan worden of verzocht worden. Kun je aangeven of dat invloed heeft op de uitkomst van het hoge beroep? Want dat is wel vaak wat slachtoffers bezighoudt. Hè? Ontloopt de verdachte dan zijn straf? Is bijvoorbeeld de vraag die ik ook vaak krijg.
Formeel heeft mediation geen invloed op het hoge beroep. We zien wel dat de bereidheid om te praten bij slachtoffer en verdachte wat hoger is als het strafbare feit verder terug in de tijd is gepleegd. En als onderling de schade wordt geregeld, kan de zaak er in hoger beroep opeens heel anders uitzien als het gaat om spijtbetuiging. Het is uiteindelijk aan de rechter om iets met de uitkomst van de mediation te doen. In de praktijk zien we wel dat bijvoorbeeld een straf milder kan zijn bij een geslaagde mediation. Het heeft natuurlijk altijd wel een positief effect als een dader bereid is om de schade van zijn handelen te willen beperken of te herstellen. Er wordt meestal wel doorgevraagd door de rechter. Het gaat erbij om, wat maakte dat je meedeed aan mediation? Welk doel had je daarbij? Het hopen op een mildere straf is vanuit de dader een begrijpelijk motief. Maar als dat het enige is de spijt meestal minder doorleefd. Het effect van de mediation is dan ook minder groot.
Wat is vaak de inzet van zo'n mediation?
Mediation kan er ook toe leiden dat het slachtoffer zelf vindt dat het zo wel goed is en er verder geen of een mindere straf moet volgen. Zodra slachtoffer en dader elkaar leren kennen, wordt het hele gebeuren minder zwart-wit. Mediation lukt niet zo snel als de dader alleen uit is op een lagere straf en het slachtoffer alleen maar wraak wil.
keer kijkt, hè, vanuit jouw functie binnen het gerechtshof, wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen in het herstelproces van slachtoffers van seksueel geweld of geweld in het algemeen?
Nou, het gaat vaak om een stukje genoegdoening en dat kan zijn dat ze spreekrecht mogen uitoefenen. Het kan ook zijn dat ze een vergoeding krijgen voor materiële of immateriële schade via de vordering benaderde partij.
Ja, ja, precies. En is dat is natuurlijk, ik zeg altijd, het is vaak symbolisch, hè, voor wat hun overkomen is. Maar ik hoor dat ook inderdaad wel vaak van slachtoffers, dat toch ook erkenning geeft. En dat vinden ze ook vaak heel belangrijk.
Ja.
En ben je als griffier ook betrokken bij artikel 12 procedures?
Dat doen wij inderdaad bij ons hof, maar dat doet een aparte groep.
Oké, het is een aparte afdeling.
Ja, aparte afdeling.
Goed. Okay. En dan nog even terug naar waar we het eerder over hadden. Slachtofferverklaringen van de slachtoffers. Hè? Wat je zegt ook vaak wel, een stukje genoegdoening. En toch mogen spreken, zeg maar, tegenover dan raadsheren en natuurlijk verdachten met raadsman of raadsvrouw, is heel belangrijk voor slachtoffers. Hoe wordt daar mee omgegaan in zo'n zittingszaal? Of wat is bijvoorbeeld de impact daarvan? Kan je daar iets over zeggen?
Als het slachtoffer gebruik wil maken van het spreekrecht, dan kunnen ze dat zelf voorlezen. Ze kunnen er ook voor kiezen om dat te laten voorlezen door hun advocaat of door iemand van slachtofferhulp. Heel soms ook door de voorzitter van het hof.
Okay.
Heel soms willen ze ook dat de verdachte hun aankijkt. In principe spreekt iedereen via de voorzitter.
Ja.
Maar voor zoiets wordt nog wel eens een uitzondering gemaakt.
En dat ze graag dan willen kijken dat ze naar?
Ja, dat de verdachte zich omdraait en naar het slachtoffer moet kijken.
Oh, en dat moet dan ook?
Alleen als de verdachte dat ook goed vindt.
Ja. Maar daar kan een slachtoffer om verzoeken.
Ja.
Ik heb zelf nog nooit slachtoffer gehad die dat verzocht heeft. Of die aangaf dat überhaupt te willen. Die vindt het juist fijn om de verdachte op de rug te kijken, zeg maar. En niet in de ogen. Dat vinden ze heel intimiderend. Maar het gebeurt dus dat slachtoffers dat juist wel willen. En echt tegen zo'n verdachte in feite willen spreken.
Ja.
En dan wordt die vraag gesteld. En dan gaat de raadsheer, een van de raadsheren daar...
Ja, nee, de voorzitter die... Die is verantwoordelijk voor de orde in de zaal. Dus die zal dat dan vragen. En ja, als de verdachte zegt nee, dan gebeurt dat niet.
Soms zijn er slachtoffers die hebben schriftelijke verklaringen ook al ingediend. Dragen nog wel eens wat voor, of al helemaal niet. Hè, of een kort stukje ervan. Of maakt dat verschil voor uiteindelijk wat daarmee gedaan wordt? Of ze het wel of niet voorlezen? Of dat ze het dan... met iets nieuws komen wat nog niet op papier staat?
Laat ik zeggen, voor een griffier is het fijn als het op papier staat.
Ja.
Want dan hoef je als griffier dat niet allemaal mee te typen. En ik moet ook zeggen dat ik dat heel vaak zie. Dat dan wel van tevoren of na afloop een kopietje krijgen. Dat is heel fijn. Ik zou niet per se zeggen dat het heel veel uitmaakt. Een rechter die vonnis met het hart en het hoofd en niet met de onderbuik. Het hart mag er ook bij. Uiteindelijk zijn we geen robots.
Mm-hmm. En dat betekent dat zo'n slachtofferverklaring dus wel meegenomen wordt, zeg maar, in uiteindelijk de complete afweging. Mag ik dat dan zo zeggen?
Klopt.
Ja, ja. En als je na afloop zo'n slachtofferverklaring krijgt, hè, wordt dat opgenomen in een arrest of wordt dat geciteerd of... Soms wel, soms niet.
Soms wel. Ja, dan kan bijvoorbeeld iets worden gezegd van... zoals uit de schriftelijke slachtofferverklaring die ter zitting is voorgehouden...
Ja.
Blijkt dat het slachtoffer last heeft gehad van dit en dit.
Ja,
dat heeft veel impact gehad.
Ja, ja, dat is dan, zie je in de overwegingen, zeg maar, dan terug.
Ja.
Ja, oké. Okay. Zou je slachtoffers aanraden om zo'n verklaring juist wel... te doen? Te geven?
Als je de kracht en de moed voor hebt, dan zou ik dat wel doen.
Bedankt voor het luisteren naar de podcast Dialoog over recht en herstel naar seksueel geweld. Een serie van Petra Brouwer, coach, en Nicolien Groeneveld, slachtofferadvocaat. Over 2 weken een nieuwe aflevering. Heb jij vragen voor ons of ideeën voor een aflevering? Of wil je graag meewerken aan een aflevering? Stuur ons een DM via Facebook of Instagram of mail ons via onze website. Graag tot de volgende keer.